Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum. Het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars. Misschien helpt het om onszelf te motiveren tot meer gebed als we ook getuigen mogen zijn van de grote genade van Kerstmis. En daarom gaan we vandaag ook wel enkele getuigenissen beluisteren als illustratie. Maar eerst bidden we tot de Heilige Geest, want Hij is de fijne begeleider en ook degene die het hart van Maria heeft klaargemaakt. Laten we dat nooit vergeten. Heilige Geest, midden de drukte, de grote zorgen om ons heen, de oppervlakkige sfeer waar we elke dag doorheen hollen, midden de negatieve nieuwsberichten die ons overspoelen en ons een steeds zwaardere rugzak bezorgen, midden de beelden op ons netvlies van geweld en opstandigheid van zoveel mensen overal op onze wereld. Ten einde raad willen we bij jou, Heilige Geest, groeien naar de genade van Kerstmis, naar meer hoop en vrede, om te beginnen in ons eigen hart, onze eigen familie, werkkring. Maar niet om die voor onszelf te houden, maar ook te kunnen doorgeven. Laat je genade nu al kiemen in ons hart. Toon ons de weg die we mogen afleggen, steeds dichter bij Jezus, onze redder. Amen. Als opwarmertje wil ik nu reeds beginnen met een getuigenis van niemand minder dan de heilige Theresia van Lisieux. Ze wordt ook wel eens genoemd de heilige Theresia van het heilig kind Jezus. In haar manuscript A vertelt ze zelf hoe ze een hele ommekeer heeft meegemaakt dankzij de genade van Kerstmis. Ik lees het voor. Ik was echt onuitstaanbaar door mijn te grote gevoeligheid. En in deze nacht, ze bedoelt Kerstmis, waar Jezus zich zo zwak en lijdend maakte uit liefde voor mij, heeft Hij mij sterk en moedig gemaakt. We kwamen terug van de middernachtmis, waar ik de vreugde had geproefd de sterke en machtige God te ontvangen. Ik verheugde mij mijn schoentjes te gaan nemen aan de schoorsteen. Papa, die heel moe was, zei, en het doorboorde mijn hart, eindelijk, gelukkig is dit het laatste jaar. Maar Theresia was niet meer dezelfde. Jezus had haar hart veranderd. Mijn tranen inhoudend, begon ik blij alle voorwerpen uit de schoentjes te trekken. Jezus bewerkte dit door zich met mijn goede wil tevreden te stellen. Ik voelde de liefde binnenstromen in mijn hart, de behoefte mezelf te vergeten om plezier te doen. En vanaf dan was ik gelukkig. De mama van Therese was al overleden. Haar zus, die als een tweede moeder voor haar was, ging naar de Karmel. Ja, ze was overgevoelig geworden en ja, Therese weende eigenlijk voor het minste. Het was zo erg en ze kon er niks aan doen. Ze probeerde dat wel, maar ze kon het zelf niet veranderen. Het was eigenlijk een ziekelijke overgevoeligheid. En Therese, toen ze 13 was, toen in die kerstnacht, heeft de genade van een totale genezing mogen ontvangen op dat vlak. Met haar goede wil heeft de genade bekomen dat de kleine Theresia ervoor gekozen heeft niet meer naar die innerlijke stem te luisteren die haar aanzette tot verdriet en ontgoocheling, maar te luisteren naar een diepere stem, die haar bewust deed kijken naar Jezus in de kribbe, waar Hij zich zwak toont uit liefde voor haar en elke mens. Hij, de sterke God, die ze in de Eucharistie had mogen ontmoeten en ontvangen. En haar heeft hij doen binnentreden in zijn liefdesbeweging. Ze besluit mee te werken met de genade van Jezus in de kribbe en haar ontgoocheling en verdriet los te laten. Ze zegt later, dat was geen overwinning op eigen kracht, maar een overgave aan God, zoals hij hem gezien heeft in de kerstnacht in de kribbe. Daarom, we zeggen ook dat het een mirakel was, want het is totaal onverwacht gebeurd en nadien is haar leven echt volledig veranderd, omgekeerd. Ze is niet meer over zichzelf aan het plooien, maar helemaal gekeerd naar de anderen. En dat is nu heel typisch, hè, voor God, die graag de zaken probeert helemaal om te keren die precies uitzichtloos zijn. Die is op zoek, God is op zoek naar wat klein is, onvolmaakt en zwak. Dat zijn wij toch allemaal, of niet? Zijn wij niet klein, onvolmaakt en zwak? Hij wil ons groot, volmaakt en sterk maken. Hij kiest ervoor. Zoals hij ook gekozen heeft om niet geboren te worden in een paleis. Hij wordt geen kind van machtige heersers. Hij laat zijn komst niet voorbereiden door een hele grote geleerde theoloog, maar door een onbekende man die ergens als kluizenaar in de woestijn zich heeft teruggetrokken om daar helemaal open te staan voor de stem van God. Johannes de Doper. En die heeft God uitgekozen om iets te gaan doen dat eigenlijk werkelijk heel moeilijk was. Een opdracht om de mensen voor te bereiden op die onbekende Messias en ze op te roepen tot bekering. Ja, zo is Jezus toch ook geboren in de schoot van Maria en toevertrouwd ook aan Jozef, die nogthans zeer goed wist dat dat zijn kind niet was. En Jezus wordt ook geboren onderweg, zoals de hedendaagse migranten, denk ik dan, hè? Zonder comfort en zonder de thuisbasis. Er is nergens ook positief onthaal. De herders, ja, die vinden hen in de grot, waar dat de dieren normaal een beetje uit de tocht staan en uit de kou. Het is allemaal zo ongewoon, hè, dat God deze weg kiest en daar zijn zoon laat geboren worden. Welke les zit daar nu in voor ons? Welke genade? Om zoals Thérèse ons leven compleet te laten veranderen en ook die genade van Kerstmis te kunnen ontvangen. Misschien zien jullie het nu nog niet, maar die genade is er ook voor u, hè? En voor mij nu, als we willen ons openstellen. Misschien moeten we het nu eens proberen. Al een klein oefeningsje doen. Ik stel voor dat je je ogen dicht doet en je handen openlegt. En stel u voor dat God in onze handen zijn zoon, Jezus als baby, in onze handen legt. Hij legt hem nu in je handen. Voel je zijn kleine lichaam, zijn huid, zijn warmte, de kleine bewegingen. Hoor je het gebrabbel? Druk hem nu maar tegen je hart. En probeer iets te zeggen tegen hem in stilte. Geef jezelf de tijd om een hart aan hart te beleven. Welke gevoelens komen er nu bij je op? Wat zou je willen vragen? Voor jezelf of voor iemand anders? Is er iets dat je erg vindt? Iets dat niet meer lukt op eigen krachten? Dat je wel weet, ik moet mij bekeren, maar het lukt niet. Waardoor raak je uit je doen? Wat jaagt je op? Geef het allemaal aan hem. En geloof dat hij het beter weet dan jij en iets kan veranderen in je hart. Toon gewoon je goede wil. Deze gebedsoefening die kan je meermaals herhalen met een beetje meer tijd dan dat we nu genomen hebben natuurlijk, want je moet ook al die vraagjes proberen in te vullen. Je moet daar niet zoveel lange gebeden van maken. Ik bedoel, het mag heel eenvoudig zijn. Misschien zelfs zonder woorden. Want God verstaat toch alles. Je kan ook zijn naam zingen. Dat maakt rustig, vind ik. Want in die naam, daar schuilt de kracht van God. Van de geest van God. Zing hem zoveel je kan. Er zijn verschillende versies van. Je kan in het Nederlands zingen, in het Frans, in het Engels. Het is allemaal Jezus, Jezus, Jezus. En je wordt daar niet moe van. En het helpt je uitkijken naar hem, om samen met hem de hele dag door te leven, in verbondenheid met hem. Ik kan het misschien eens proberen. Jezus, 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 Jezus. Jezus, Jezus, Jezus. Ik zat er soms een keer, compleet door, toch een tijdje. En ik had het dus moeilijk om nog persoonlijk te bidden. En dan ben ik maar wat gaan wandelen. In het begin heb ik toen heel veel weesgroetjes gebeden met rozenhoedjes en zo. Tot er ineens zo dat gebed met de naam van Jezus naar boven kwam. En ik begon dat te zingen. En ja, dat gaf me zo'n diepe vrede en rust. Ik ben dat nooit meer vergeten. Ik denk dat ik daar toen de grote genade heb gekregen. Van dat nu ook nu nog heel regelmatig in mij te weten opborrelen zo. En ik word daar zo blij van zijn naam te kunnen herhalen. En er is, ik heb ook 2 jaar geleden, denk ik, het lied geleerd van Mark Meersman, dat eigenlijk goed uitdrukt wat dat in mijn hart doet. Het is ook heel eenvoudig. Uw naam is als balsem voor het hart. Dat is juist, vind ik. Hè. Als uw hart pijn doet, het is als, ja, er wordt zelf opgedaan, zo. Uw naam is als balsem voor het hart. En dan moet je de naam van Jezus herhalen en herhaalt je terug. Uw naam is als balsem voor het hart. Ik ga het eens proberen, hè. Uw naam is als balsem voor het hart. Jezus, 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 uw naam is als balsem voor het hart. Uw naam is als balsem voor het hart. We zijn in goed gezelschap, zou ik zeggen, als we bij de mensen horen die kwetsbaar zijn. In onmacht wachten wij op hulp van iemand. We kunnen ook gehoorzaam op weg gaan, zonder veel zekerheid. We zijn misschien ziek en moeten onderzoeken ondergaan. Misschien zijn we nog klein en hopen we op meer vrijheid en zelfstandigheid. Het kan zijn dat we thuis gevangen zitten, wachtend op bezoek, in de hoop dat iemand een keer tijd voor ons gaat maken. Ik zeg het u, we zijn in goed gezelschap. Jozef en Maria die gingen op weg op het minst veilige moment. Hè? Een bezet land overal soldaten. En dan nog Maria die hoogzwanger is. Ja, huis en alles moeten achterlaten. Dan moest ik toch weer denken aan al die overstromingen, aan de mensen die hun huis hebben zien afbranden, diegenen die weggevlucht zijn voor vulkaanuitbarstingen, voor... Goh, allee, heel de wereld staat precies in rep en roer zo. Er zijn oorlogen, vervolgingen. We zijn dus in goed gezelschap. Ze hebben het ook meegemaakt. En ze zijn in een stal terechtgekomen. De os en de ezel. Gewoon wachten. En wat gebeurt er? De heilige familie heeft die plek uitgekozen om Jezus te laten geboren worden. Ongelooflijk. Misschien zijn onze buren wel de herders. Vreemdelingen bijvoorbeeld die daar zijn komen wonen en die een keer afkomen met zelfgemaakte koekjes, zoals zij een recept hebben vanuit hun land. En jij kan dan jouw koekjes presenteren. En dan is er een vriendschap en een verbondenheid mogelijk. We moeten er niet altijd zelf de gevende zijn. Hè? Laat de anderen ook maar eens iets toe van iets te geven van zichzelf. Ontvangen is ook belangrijk. Openstaan. Dan kan de ander vriendschap tonen. Zomaar. Niet om iets terug te doen. Ben je ten einde raad, zie je het niet meer zitten. Ben je overwerkt, oververmoeid, dan ben je er helemaal klaar voor om Jezus jou te laten omkeren. Hij zal jou uitkiezen, omdat je zo kwetsbaar bent, helemaal open, nood hebt aan een redder en een verlosser. Want God is groter dan ons hart. Hij weet wat dat er allemaal in schuilt en waar dat wij nood aan hebben. En misschien staat hem zelfs voor de deur. Dan moet ik toch nog vertellen, dat verhaaltje. Het is te zeggen, het is echt gebeurd. Sœur Madeleine, mijn medezuster, kreeg op kerstdag, er werd gebeld en ze is dus gaan opendoen. En wie stond daar voor de deur? Iemand die ze niet kende, een oude man, een beetje onverzorgd toch. Ze dacht eigenlijk eerst dat het een bedelaar was. En hij zei, ja, ik heb niks nodig, maar ik zou graag hebben een dienst vragen. Ah ja, en wat zou dat kunnen zijn? Ja, ik zou graag hebben dat u mijn voeten, het is te zeggen, niet wast, maar mijn nagels knipt. En Madeleine zo blij, want dat kon ze. Hè, dat zei ze, ja, dat kan ik. Ik heb er het gerief voor, kom maar binnen. Ze heeft een koffie gegeven, ook een stuk van ons gebak en zo. Ze is water gaan halen, ze heeft toch zijn voeten gewassen en ze heeft daar een goed klapje mee gehouden, terwijl dat ze bezig was zijn nagels te knippen. We hebben nooit geweten wie het was. Maar Madeleine vertelt dat zo graag opnieuw. En dan zegt ze, het was mijn mooiste kerstmis, want ik heb Jezus ontvangen. Ik vond dat altijd zo mooi. Ja, en nu gaan we luisteren naar het lied God zal met u zijn. Dat kan je ook als video en de tekst ook vinden op YouTube. Het is uit de musical De herberg zit vol. God zal met u zijn.
Emmanuel, God
In dit deeltje wil ik graag het hebben over de herders en de engelen. En daarvoor gaan we dus het kerstverhaal lezen bij Lucas, dus de evangelist Lucas, in het tweede hoofdstuk van 8 tot 14, het eerste deeltje. In de omgeving bevonden zich herders, die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond daar een engel van de Heer voor hen. En ze werden omstraald door de glorie van de Heer, zodat zij door een grote vrees werden bevangen. Maar de engel sprak tot hen: "Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap, die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn. Gij zult het pasgeboren kind vinden, in doeken gewikkeld, in een kribbe." Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare. Ze verheerlijkte God met de woorden: "Eer aan God in de hoge, en op aarde vrede onder de mensen, in wie hij welbehagen heeft." In wie hij welbehagen heeft, die hij graag ziet. Hè. Het is eigenlijk nacht en dat is ook een symbool voor de duisternis, die er kan zijn in ons hart, zo uitzichtloze situaties, problemen waar dat we geen oplossingen voor vinden. Maar de herders, die zijn samen. Ze zitten wel buiten de stad, in volle natuur, zijn misschien een beetje marginaal en een minderheid, maar ze hebben elkaar. En ze hebben ook hun kinderen die ze iets kunnen doorleren om zelfredzaam te worden, verantwoordelijkheden op te nemen. Ze vertellen verhalen rond het vuur. Ze kennen ook heel wat momenten van stilte in de natuur. En hun kinderen leerden dus, ja, hoe ze moesten zorgzaam omgaan met de schaapjes en de lammetjes. Het is wel een hard beroep, maar door al die natuurervaringen, laat ons zo zeggen, en de stilte, is hun hart eigenlijk heel, een goede humus, zal ik zo zeggen, voor de gebedservaring, voor een relatie tot God. Waarom denkt u dat er anders in de Bijbel zoveel herders aangesproken worden door God? Ja, omdat ze meestal ook sterke persoonlijkheden hebben. En ze staan open voor God. Ze zijn zorgzaam, heel concreet. De herders, ja. De engelen die zijn gezonden naar de herders met een vreugdevolle mededeling en ook met een zending. Suggererend dat ze de juiste plaats kunnen vinden waar de redder geboren is en hoe ze hem gaan erkennen. Dat is toch ongehoord, hè? Een pasgeboren baby, liggend in een kribbe in doekjes ingepakt, dat moeten toch arme mensen zijn, net als zij. Ook in volle natuur. En ja, het moet dan toch wel een van hen zijn. In ieder geval, ze zijn gemotiveerd om op zoek te gaan. En zoeken, daar zijn ze eigenlijk wel goed in. Hè? Het verdwaald schaap gaan zoeken, zoeken naar oplossingen, een goede weide. De engelen die zingen en die geven God eer. Alles is in een sfeer van vreugde, vernieuwing, hoop, vrede, verlossing. Dat komt allemaal in hun lofzang eigenlijk al voor. Wie zou dan niet graag op stap gaan, hè? Ze hebben niet een heel huis mee te sleuren, hè? Het zijn nomaden. Ze zijn soepel en ze kunnen direct op pad gaan en dat doen ze. Ze gaan naar bed liggen. Ik lees het tweede stukje voor. Van Lucas, tweede hoofdstuk, van 15 tot 20. Zodra de engelen weer van hen waren heen gegaan naar de hemel, zeiden de herders tot elkaar: "Kom, laten we naar Bethlehem gaan, om te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons heeft bekendgemaakt." Ze haasten zich erheen en vonden Maria en Jozef, het pasgeboren kind dat in de kribbe lag. En toen ze het kind gezien hadden, maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was. Allen die hen hoorden, stonden verwonderd over hetgeen de herders verhaalden. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. De herders keerden terug, terwijl ze God verheerlijkten en loofden om alles wat ze gehoord en gezien hadden. Het was juist zoals hun gezegd was. Ja, ze hebben ook alles uitgevoerd zoals de engelen gevraagd hebben of gezegd hadden om het uit te leggen. En ze zijn inderdaad uitgekomen bij Jezus, Jozef, Maria. De beschrijving klopte volledig. En ze zijn de boodschappers geworden van deze nieuwe werkelijkheid. Dat Gods Zoon midden de armste mensen geboren is om de wereld te komen redden. God heeft gekozen voor armen om hen bekend te maken. Dat doet toch eens nadenken, hè? Hij koos voor de nacht om als een licht op ons te schijnen vol hoop en vreugde. Een loflied stijgt uit hun hart op. Tot God, die doet wat hij zegt. Het woord van God, dat doet altijd wat het zegt. Hij kondigt aan en hij maakt het ook waar. Hij gelooft, God gelooft in de kracht van de getuigenis van deze eenvoudige herders. En Maria, die zwijgt, overweegt in haar hart. Dat is ook typisch. We moeten onze dingen soms ook eens een keer laten bezinken, hè? Die ons compleet overstijgen. Er zijn altijd vragen als we het evangelie lezen. We moeten het niet allemaal van de eerste keer begrijpen. Waarom denkt u dat we elk jaar dit verhaal herlezen? We zijn elk jaar anders, we hebben andere situaties en dus het is, komt anders op ons af. Wie zijn wij op dat moment en nu in dit verhaal? Zijn wij de engelen? Of eerder de herders. Misschien zijn we Maria, Jozef. Wie weet, de nos of de ezel. Ik wil nu graag een getuigenis voorlezen van jongeren die ik gehoord heb. Zo hoorde ik van een groepje jongeren vertellen dat er was één van die groep die rap zong. Dus dat is een manier van zingen, ja. Waar de woorden belangrijker zijn dan de muziek in een zekere zin. En hij was daar heel goed in. En hij werd benaderd door een parochie of hij niet wou meewerken aan religieuze liederen voor jongeren. Hij is daarop ingegaan, want hij was ook gelovig. Maar hij zegt, mijn geloof is enorm gegroeid daardoor en verdiept. Ik had nooit zo diep op al die teksten van Jezus en zo nagedacht. Maar nu moest ik ze omzetten in iets om te zingen en een boodschap doorgeven door mijn liederen. En u zegt, ja, dat heeft mij enorm enthousiast gemaakt en ook veel geleerd over Jezus. En hij zei ook als hij nu zingt, dat dat een grote vreugde schenkt en ook een diep gebed is. Maar hij zei er ook terloops bij, dat vond ik toch wel plezant, dat er wel goede apparaten moesten zijn. En dat we niet moeten vliegen, moeten zeggen zo van, ja, wat steekt zo nou, niemand is maar voor in de kerk. Ja, dat vond hij niet kunnen. Een echt loflied voor de Heer, dat moest ook met goede apparaten ter plekke gebeuren. Want God was alle lof waardig. Dat vond ik wel mooi meegenomen. Dus ik zou zeggen, begin maar, hè, als je talent hebt voor muziek en zo, begin een keer aan een religieus lied. Probeer eens iets te spelen, iets te zingen. Zet u maar eens bij elkaar en dan ga ik naar uw pastoor. We hebben iets gemaakt en misschien kan dat dienen voor in de Eucharistieviering. Dat kan aanstekelijk zijn, hè? Een tweede getuigenis is van Jérôme Prat. En hij is als kind wel religieus opgevoed, maar dat was zo. Nu is hij 31, maar hij was dus wel aan het spelen met zijn Lego-blokjes. En ik vind dat al uitzonderlijk dat zijn ouders bijvoorbeeld dan een cd opzetten met heilige levens, waar hij ondertussen naar luisterde. Dat heeft hij wel tof gevonden, hè? Maar hij is ingenieur geworden. En hij had ook een grote passie voor muziek. En hij had een band. En op den duur heeft hij zijn job van ingenieur laten varen en is hij met die band rondgetrokken van concert tot concert. Ja, dat wil dus zeggen dat hij meer in de nacht is beginnen te leven dan wel overdag. Hij heeft dus ook alle gevaren meegemaakt, zo van hier en daar wat drugs en hier en daar wat te veel drinken. En ja, het was toch wel een losbandiger leven, maar het was zijn grote passie, muziek. En het moet gewaardeerd zijn in ieder geval, want hij kon ervan leven. Hij woonde samen met een vrouw, maar ze dachten niet aan trouwen. Hij was in 2015 was hij op tournee en ging 6 concerten, het was een korte tournee, 6 concerten doen. En hij ging ook in Mâcon optreden, wat dat de stad was waar hij, ja, zijn ouders woonden. Dus dat was ook goed, want dan kon hij daar gaan blijven slapen in plaats van in een hotel bijvoorbeeld. Maar dus zijn concert is pas afgelopen, hij krijgt telefoon van zijn vriendin. En zij zegt: ik heb iemand anders. Met andere woorden, ze gaat weg en als hij zijn concerten gaat afhebben, dan gaat hij niemand meer thuis vinden. Dan is ze weg, dan gaat ze naar een andere vriend. Zijn wereld stort in. En als hij aankomt bij zijn ouders, is hij gelijk een wrak. Ze zien direct, er is iets. Ze geven hem de tijd van te vertellen. Hij zit vreselijk aan de grond, hij is daar niet goed van. Ook moe waarschijnlijk. En die mensen waren van de Chemin Neuf, dus toch een katholieke beweging. En die hebben voorgesteld aan hun zoon, die zo echt al lang afgedwaald was van het religieuze, of ze over hem mochten bidden. Normaal zou hij dat afgewimpeld hebben. Maar nu zat hij zo aan de grond dat hij dacht zo, het zal misschien helpen. In ieder geval, hij geeft de toelating. En ze beginnen. Heel eenvoudig. Heer, Jérémie heeft pijn. Hij ziet het niet meer zitten. Kom, Heilige Geest. Toon hem de weg die hij moet gaan om gelukkig te worden. Dat is zo'n beetje de resumé. Ze zullen dat wel wat langer gedaan hebben. Maar het heeft hem toch goed gedaan. Hij heeft zijn tournee kunnen verderzetten. En op 1 december, ja, je hebt het goed gehoord, dat is in de advent, 1 december 2015 dus, om 3 uur 's nachts, hij kon niet slapen, hij ging in de zetel zitten. En hij werd overrompeld door een heel diepe vrede. En daar zat hij te beseffen zo van, ik ben niet meer alleen. Jezus is hier nu bij mij. Alles was wel ingestort, maar Jezus was er nu voor hem. Hij wist het heel zeker. En vanaf toen is alles veranderd. Hij heeft terug veel meer contact met zijn familie genomen. Hij heeft contact met zijn zus, waar dat hij 10 jaar niet meer, ja, die hij 10 jaar niet meer gezien had. En hij heeft zich laten begeleiden, zal het zomaar zeggen, om terug meer aan te knopen bij het geloof. Maar, houd u vast, hij is nu seminarist, want hij wil priester worden. Ja. Ik zeg niet dat het een kerstnachtervaring is, maar in ieder geval die een advent, die heeft hij toch wel echt goed benut. Vanaf 1 december is hij daar toch eigenlijk omgedraaid, hè? Totaal omgekeerd. Maar God weet ons wonen, hij weet wanneer het goed moment is zo. Hij kent onze talenten, onze kwetsbaarheid en hij ziet vooral hoe dat we dienstbaar kunnen zijn en wie dat er ons een duwtje in de rug kan geven. Welke engel of welke herder die dan toch in ons gelooft, ons aanspreekt, kansen geeft. Iets voor ons doet waardoor dat we dan toch op het goede pad terechtkomen. We moeten niet te vlug denken dat we moeten perfect zijn, hè, als God ons iets vraagt. Hij wil dat we gewoon klein zijn, met de kleine. Hij gelooft dat we dat kunnen als hij ons iets vraagt. Hij ziet het zitten. Het is een opdracht mensen bij Jezus te brengen, engel of herder zijn. En ja, hij doet je hart van vreugde trillen en hij geeft je daartoe de vleugels. Je mocht ervoor gaan. Hij wacht in de kribbe op je goede wil en onthoud het, hè. de heilige Theresia die had ook niet meer dan alleen haar goede wil. En dat was genoeg voor God om haar helemaal te genezen. We gaan nu dankbaar bidden het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt. En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. We gaan nog even voortbidden. Jezus, wij willen wel bij je op bezoek komen en gevolg geven aan de oproep van de engelen. Maar wat zouden wij jou kunnen geven? Ons hart heeft dorst en honger naar geluk en vrede. Wij komen bij jou bedelen in de kribbe. Je bent duidelijk in de voederbak gaan liggen en geboren in Bethlehem, het huis van het brood. Je hebt je hele aardse leven ons voorbereid om je te leren ontvangen. Als het levende brood, het manna van de Vader. Wij aanbidden je, Jezus, brood van leven, wijn van vreugde, zoals we jou kunnen vieren in elke Eucharistie. En we danken en bezingen je met alle heiligen en engelen. Jezus, je bent gekomen in onze duistere nacht. En jij alleen bent het ware licht dat alles onder een nieuw daglicht brengt. Je bent de morgenster die is opgegaan in ons hart. Je vergeeft ons telkens weer. Je bekleedt ons met licht tot we klaar zijn om voor het aanschijn van de Vader als zijn kinderen stand te houden, opgenomen te worden in de hemel van zijn hart. Jezus. Je bent gekomen met je engelen om de weg te tonen en te zingen. Wat zouden we wel kunnen zingen? En wie uitnodigen om mee te gaan? Laat je Heilige Geest de refreintjes en de liederen doen opborrelen, waarin we je lof en eer kunnen brengen. Jij die ons laat delen in die onuitsprekelijke, aanstekelijke vreugde om mee te delen aan anderen onderweg. Jezus, in onze armoede ben je neergedaald, opdat we door te delen en te ontvangen verbondenheid zouden beleven, oog zouden krijgen voor mensen om ons heen, in situaties die ons tot inzet en edelmoedigheid aansporen. Maria, je bent een goede gastvrouw voor ons. Hier zijn we, met onze lege handen. Een hart dat ook niet veel zaaks heeft om aan te bieden. Tenzij wat we door de Heilige Geest net hebben ontvangen. We komen om ons aan je glimlach te verwarmen. We hopen erop dat we Jezus in onze armen mogen nemen. Dat je naar ons diepste verlangen zal kunnen luisteren. Een klankbord zijn voor al onze levensvragen. We weten dat je ook onze moeder wil zijn. En laten ons door jou vandaag en alle volgende dagen vergezellen. Om te leren luisteren naar het woord van God. Om te leren zien wat hij verlangt en zoals jij ja te zeggen. Om te leren vluchten voor hetgeen een gevaarlijke dwaalweg is. Waar jij ook bent, in een grot, op de rug van een ezel, in een gezellig huisje. We zijn altijd thuis en welkom bij jou. Altijd opnieuw breng je ons bij Jezus. Dank je, Maria. Jozef, al sta je als het ware in de schaduw, heel bescheiden op de achtergrond, je zorgt voor een goede schuilplaats en het noodzakelijke. Als beschermer voor Maria en het kind Jezus, zoals God je vroeg te doen. Ook bij jou komen we een veilig onderdak vinden, in een grot gebouwd op de rots en niet op het zand. Gehoorzaam aan God weet je de gevaren te ontvluchten, de problemen één voor één op te lossen. Vertrouwend op de goddelijke voorzienigheid, kom je met heel weinig toe. We bidden dan ook samen met jou, met Maria en met Jezus, die gekozen heeft voor kwetsbaarheid, voor al die mensen die in die kwetsbaarheid deze dagen zeer zware moeilijkheden tegenkomen, letterlijk, materieel ook, maar ook in hun hart en in hun ziel. Ja, die vertrouwen we je toe. Amen. En nu gaan we nog luisteren naar het lied van de herders. Dat is ook met de tekst en video op YouTube te vinden en hoort ook tot de musical De Herberg Zit Vol. Dank u voor uw aandacht. Hey! Hey, hey! Hey! Hey, hey!
Ik heb wat te vertellen, dus wees eens even stil.
Wat maken jullie toch een hoop kabaal?
Luister, ik zeg luister naar wat hij je zeggen wil.
Ha, zeker weer zo'n sterk verhaal.
De hemel die brak open en een engel sprak ons aan.
Wat hebben jullie toch een fantasie. Ik zeg je niet verzint zoiets. Ik geloof pas iets als ik.